Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij deze ochtend met elkaar willen lezen uit een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het boek Jesaja, hoofdstuk 50, de versen 4 tot en met 11. En aansluitend uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 34. En dat laatste gedeelte zal ook de tekst voor de prediking zijn. Twee schriftlezingen dus vanmorgen, Jesaja 50, vers 4 tot en met 11. En aansluitend Markus 10, vers 32 tot en met 34. En het woord van de Heere komt in deze beide gedeelten als volgt tot ons. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord terechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan en mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, ze zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God? Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. En dan lezen we verder in Markus 10, de versen 32 tot en met 34. En die drie versen zijn ook de tekstversen voor de prediking. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd en hem volgend waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemend, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggend, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. En wat het laatste gelezen gedeelte betreft ook tot zover de tekst voor de prediking. Gemeente, hier en thuis, het thema van de preek is: Jezus reist zijn lijden in Jeruzalem tegemoet. Jezus reist zijn lijden in Jeruzalem tegemoet. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn weg. Dat is vooral het eerste gedeelte van vers 32. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd en hem volgend waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemend, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zijn weg. In de tweede plaats staan we stil bij zijn werk. Dat is vers 33 en 34. Zeggend, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan, zijn werk. En in de derde plaats staan we stil bij zijn wil. Dan keren we nog een keer terug naar vers 32 en dan vooral dat laatste stukje als hij tot zijn discipelen zegt alles wat hem zou overkomen. En dat klinkt dan alsof het hem overkomt, maar we zullen horen dat daarin zijn wil om deze weg te gaan heerlijk schittert, zijn wil. Jezus reist zijn lijden in Jeruzalem tegemoet. Drie gedachten, zijn weg, zijn werk en zijn wil. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus is onderweg. Hij reist met zijn discipelen naar Jeruzalem. We hebben het gelezen aan het begin van vers 32. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. Opgaan naar Jeruzalem. Zoals je eigenlijk altijd opgaat naar Jeruzalem. Jeruzalem dat hoger ligt dan de omgeving. Opgaan. Maar je zou kunnen zeggen, zoals je altijd opgaat naar Jeruzalem, niet alleen omdat het hoger ligt, maar omdat de Heer daar woont, de koning. In de koningsstad, in de tempelstad, opgaan naar Jeruzalem, opgaan naar hem, naar zijn altaren. En dan zien we iets bijzonders. De Heer Jezus, zo schrijft Marcus met nadruk, gaat voor hen. Alsof er iets van haast is. Hij gaat voor zijn discipelen uit. Tegelijkertijd zien we dat de discipelen, de 12, op een afstand volgen. Hij gaat voor hen uit. Zij volgen op afstand met een hart vol vrezen en beven. En wat is dat anders dan anders? Jezus die voor zijn discipelen uitgaat. Want komen we hem eigenlijk niet altijd tegen te midden van zijn discipelen. Hij in het midden, zij om hem heen. En nu loopt hij voorop en volgen zij op een afstand. En wat stormt het dan in het hart van de discipelen? Ze waren, zo lezen we in vers 32, verbaasd. En dat wordt een heel geladen woord in het Grieks gebruikt. Ze waren ontzet, geschokt, uit het veld geslagen. En toch, ze blijven hem volgen met al die ontzetting en verbazing in hun hart. En hem volgend waren ze bevreesd, verbaasd en bevreesd. Angst, paniek, onzekerheid. Jezus heeft nog niet met zoveel woorden gezegd waar de reis naartoe gaat. Dat doet hij pas in de loop van de tekst van de preek. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat heeft hij nog niet met zoveel woorden gezegd, maar het is alsof ze het aanvoelen waar de reis heen gaat, naar Jeruzalem. En voor die weg en voor dat reisdoel deinzen ze terug. Daarom is er die verbazing, die ontzetting en die vrees in hun hart. Daarom vertragen ze hun pas. Jeruzalem. Nee, dan is er in hun hart niet de vreugde van een pelgrim die opgaat naar Jeruzalem. Maar er is vrees in hun hart. Want hun meester heeft al 2 keer over zijn lijden gesproken in Marcus 9, in Marcus 8 en in Marcus 9. Wat daar zal gaan gebeuren, hoe hij overgeleverd zal worden. En dat heeft een vrees bij hen wakker geroepen. En daar komt nog iets bij. De discipelen hebben daar ook een antenne voor, om het zomaar te zeggen. Dat ze voelen dat de spanning rondom hun meester toeneemt. Dan zijn er de fariseeën die een strikvraag aan hem stellen, om hem in zijn woorden te vangen. En dan weer is er die druk als ze stenen willen opnemen om hem te stenigen. Ze voelen hoe de druk op hun meester toeneemt. En die twee dingen bij elkaar, hoe hij al tot twee keer toen met hen over zijn lijden gesproken heeft en die toenemende druk, die zorgen voor die ontzetting en voor die vrees in hun harten. Maar ik denk ook dat ze het benauwd gekregen zullen hebben als ze dan vooruitkijken en hun meester zien die voor hen uitgaat. Zij vertragen als het ware hun pas, ze deinzen terug voor het reisdoel waar ze naar onderweg zijn. En hoe kan het dan dat hij zo vastberaden doorloopt? Weet hij dan niet wat er gaande is? Voelt hij de spanning dan niet? Is hij dan vergeten wat hij zelf gezegd heeft over zijn lijden en over zijn sterven? Voelt hij dan niet hoe de spanning steeds verder oploopt? En ziet hij dan niet hoe moeilijk zij het daarmee hebben? Weet hij dan niet van hun zorgen af? Van hun angst en van hun vrees. En jongens en meisjes, dan kijken we in de gedachten nog een keer naar dat tafereel op de weg naar Jeruzalem. De Heer Jezus die voorop loopt. En zijn discipelen die van een afstand volgen. Hij loopt vastberaden door en zij vertragen hun pas. En ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk wel begrijpen wat er dan gebeurt. Als hij voorop loopt en hij loopt vastberaden door en als zij hun pas vertragen, dan wordt de afstand tussen Jezus en zijn discipelen alleen maar groter. En dat is olie op het vuur van hun vrees. En van hun ontzetting. Afstand die steeds groter wordt. Het kan zijn dat u hier in de kerk of thuis meeluisterend, meekijkend dit beeld pijnlijk herkent. Als u weten mag dat hij uw meester is, uw Heer is. Als hij door zijn geest geleerd heeft om achter hem aan te komen. Dat doen we van huis uit niet. Maar net als de discipelen geroepen. Met het oor en in het hart om achter hem aan te komen. Misschien op het begin van die weg wel gedacht. Nu zal het altijd zo blijven zoals het nu is. Zo dicht bij hem. Hij in het midden en ik zo dichtbij hem, om hem eens zijn woorden indrinkend. Kun je denken dat het zo zal blijven? En daarom misschien dat u het pijnlijk herkent, dat wat er in het hart van de discipelen omgaat. Vrees en ontzetting en waar gaat de weg heen? En dat u in het geestelijke leven als het ware hem langzaam maar zeker uit het zicht ziet verdwijnen. Dat die afstand groter wordt. En met dat de afstand groter wordt, nemen de vragen toe, nemen de zorgen toe. En kan het opwellen in het hart, maar weet hij dan niet van mij af? Hoe het stormt van binnen. Mijn vrees. Mijn terugdeinzen. Mijn angst. Dat is een angst die verlammend kan werken. Steeds langzamer lopen, steeds aarzelender achter hem aankomen. Als hij dan voorop gaat en doorloopt, voelt u? Misschien wel heel diep van binnen in uw hart. Misschien wel precies zoals het van binnen voelt, hier in de kerk of thuis. In het leven met Hem, dat in de storm, in de vragen, Hij langzaam maar zeker verder wegkomt te lopen. En dan laat Marcus ons iets heel teers zien. Aan het slot van vers 32. En de 12 wederom tot zich nemend. Dat is nu de Heere Jezus ten voeten uit. En de 12 wederom tot zich nemend. Dan blijft de Heere Jezus niet stug doorlopen. Hij weet wat er in hun hart omgaat. Hij weet hoe bevreesd ze zijn. Hoe ontzet ze zijn. Hoe geschokt ze zijn. Dat ze hun pas verdragen. Dat ze terugdeinzen voor de weg die voor hen ligt. Hij weet het. Want hij kent de zijne. En dan mat hij zijn discipelen niet af. Ze moeten maar volgen. En ze moeten maar achter me aankomen. Nee. Hij laat hen niet wegzinken in een moeras van angst, van ontzetting en van moedeloosheid. Dan wacht hij hen op. Ja, het staat er eigenlijk nog intiemer. Hij neemt ze wederom tot zich. Heerlijk is dat. Zij kunnen die afstand niet overbruggen. Zij hoeven die afstand niet te overbruggen. Hij wacht hen op en neemt ze wederom tot zich. Wat kan het verslagen hart daar reikhalzend naar uitzien toch? Als u hem kent. En misschien dit tafereel uit uw leven gegrepen is. Kun je er dan naar hunkeren? Dat hij vanochtend onder de verkondiging van het woord niets zijn pas versnelt. Want hoe zal ik dan ooit bij hem kunnen komen? Dat hij in de prediking van het evangelie halt houdt en wacht. En mij weer tot zich neemt. Dat hij de afstand weer overbrugt. Zou u daarom niet in zijn huis samengeroepen zijn? Als hij in het gewaad van zijn woord in ons midden is. En ook als u thuis meekijkt, meeluistert. Hij is niet aan tijd en niet aan plaats gebonden. Hij weet van uw zorg. Hij weet van die angst, van die ontzetting. Ja, dat u het niet kunt laten, net als de discipelen, verbaasd, maar hem volgend. Met alles wat er in het hart omgaat, maar ook met die bange vraag, weet hij dan wel van mijn noden af? Hij weet er van af. Zo wil hij onder de verkondiging van het woord zijn pas vertragen. Wil hij halt houden. Om de zijnen die hem niet bij kunnen houden, die hem uit het zicht kwijtraken, op te wachten en weer tot zich te nemen. Zo laat Marcus ons zien zijn weg. Maar dat niet alleen. Want als Jezus dan zijn discipelen tot zich genomen heeft, gaat hij hen onderwijs geven over zijn werk. Daar willen we bij stilstaan in onze tweede gedachte, zijn werk. Want dan haalt Jezus zijn discipelen naar zich toe. En dan zou je misschien denken, ja, dan gaat hij ze troosten, dan gaat hij ze bemoedigen, dan gaat hij proberen om ze gerust te stellen, dat ze niet zo bevreesd moeten zijn, dat ze niet zo beangst hoeven te zijn, dat er niet zoveel vragen in hun hart omhoog moeten komen. Dat lezen we niet, dan gaat hij voor de derde keer zijn lijden aankondigen. En de 12 wederom tot zich nemend, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. En dan is het nog erger dan ze gevreesd hebben. Je moet dat vanmiddag maar eens doen, die drie lijdensaankondigingen, Markus 8, Markus 9, Markus 10 naast elkaar leggen. Dan valt de Heer Jezus niet in herhaling, dan zegt hij hetzelfde niet nog een keer. Nee, dan worden hier in Markus 10 vers 33 en 34 dingen genoemd die de Heer Jezus nog niet eerder tegen zijn discipelen gezegd heeft. Het lijkt wel alsof hij elke lijdensaankondiging die hij doet, als het ware gaat inzoomen op Jeruzalem, gaat inzoomen op wat er daar zal gebeuren. En zo horen ze nu ook weer nieuwe details. Vier dingen. Het eerste, vers 33a, zeggend, zie wij gaan op naar Jeruzalem. Dat had hij nog niet eerder gezegd, dat het lijden dat op hem wacht, dat veracht worden, dat terzijde geschoven worden, dat zal gebeuren in Jeruzalem. Waar de tempel staat, waar de priesters dienen, waar de godsdienstige elite gevestigd is, waar de Joodse raadszitting houdt, daar in het hart van de Joodse godsdienst, daar zal dit alles gebeuren. Wij gaan op naar Jeruzalem. De Heer Jezus, dat is het tweede, vertelt hen ook dat hij veroordeeld zal worden voor de Joodse rechter. Door de Joodse rechtspraak. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overleveren. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Er zijn volksgenoten, de Joodse leiders, de godsdienstige leiding van het volk. Ze zullen niet alleen hun handen aan hem slaan, ze zullen hem niet alleen arresteren, maar ze zullen hem ook in een officiële rechtszitting, die in allerijl bijeengeroepen is en waar nee, dat koortsachtige zoeken naar twee gelijkluidende getuigenissen, dat alles. Maar volgens de Joodse rechtspraak, al wordt dat recht nog zo met voeten getreden, zal hij veroordeeld worden. En dan aan het slot van vers 33 iets wat ze ook nog niet eerder gehoord hebben. En in ieder geval niet met zoveel woorden, dat hij de heidenen overgeleverd zal worden. De gehate Romeinse overheid. Dan moet u eens nagaan, de Messias-verwachting die er in hun hart leefde. Dat hij naar Jeruzalem zal gaan, dat hij daar de macht zal overnemen, dat hij de Romeinen het land zal uitzetten. Nee, hij zal aan hen overgeleverd worden. En dat niet alleen, hij zal ook door de Romeinen vernederd worden. Vers 34, zij zullen hem bespotten en hem geeselen. En hem bespuwen en hem doden. Moet u eens nagaan hoe de discipelen geluisterd zullen hebben. Ze waren verbaasd, ontzet, verschrikt, uit het veld geslagen. Vrees was er in hun hart. En dan deze woorden, waarin de Heer Jezus niet alleen herhaalt wat hij al eerder gezegd heeft. Waarin hij niet alleen bevestigt die bange vrees die er in hun hart is, over die oplopende spanningen rond zijn persoon. Maar in hun angst en in hun ontzetting laat hij hen zien heel gedetailleerd wat daar in Jeruzalem aan hem gebeuren zal. We kunnen natuurlijk niet stil blijven staan naar hoe ze naar hem geluisterd zullen hebben. We moeten het naar ons toe laten komen, hoe we naar deze woorden luisteren. Ik weet het, het zijn woorden die bekend en vertrouwd in onze oren klinken. Als we de lijdensweken weer zijn ingegaan. Soms kun je de zinnen in gedachten afmaken. Dan zullen we nu eens een pas op de plaats maken. Nagaan wat hier gebeurt, wat hier gezegd wordt. Aan wie dit gebeurt. gedaan wordt. Want wie is de Heer Jezus? Nou, dat weten de jongens en meisjes. Hij is de Zoon van God. En hij heeft het zelf gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. We hebben met God te maken en dan deze woorden. De Zoon van God en hem bespotten. De Zoon van God en hem geeselen. De Zoon van God en hem bespuwen. Als de Joden en de heidenen de handen ineenslaan en zich samen van de Zoon van God afmaken. Ze ontdoen zich van Jezus, want hij bedreigt hun positie. Voor de godsdienstige leiders van het volk was dat het plus van het Sanhedrin. Caiaphas heeft het gezegd, straks lopen ze allemaal nog achter hem aan. En wat moet er dan met onze plaats? Pilatus had zichzelf er ook niet voor over om recht te spreken. Dan zou hij de vriend van de keizer niet meer zijn. Vanwege hun eigen belangen slaan ze de handen ineen en ontdoen ze zich van de Zoon van God. Ze moeten hem niet. Maar, u weet dat nog, we zouden voor onszelf luisteren. En dan hoeven we maar één letter te veranderen. En we zijn in het hart van een Adamskind. We moeten hem niet. In de lijdensgeschiedenis wordt zichtbaar wat er leeft in het hart van een Adamskind. Die moet Jezus niet. En eigenlijk is het niet heel veel anders dan bij de Joodse leiders en bij de Romeinse overheid. Een bedreiging voor hun positie. Dat kan zijn dat u of dat jij het van binnen heel goed aanvoelt. Als Jezus koning van mijn leven wordt. Als hij zitting neemt op de troon in mijn hart, dan moet ik eraf. Dan kan ik dit niet meer doen, dan kan ik dat niet meer doen, dan kan ik die zonde die ik zo graag bedrijf, waar anderen van weten, maar meestal ook waar anderen helemaal niet van weten. Ik op mijn troon. En als hij dan zegt dat hij koning is, ja, dan kan het zijn dat u het evangelie even goed begrijpt. Als de Joodse leiders, ze snapten het heel goed. Of hij op de troon en wij eraf. Of wij op de troon, maar dan moet hij weg. En zo kan het zijn dat u het evangelie ook heel goed begrijpt. Als hij koning is, dan ben ik koning af. En dan lezen we in de lijdensgeschiedenis wat er nou leeft in het hart van een natuurlijk mens. Dan moet Jezus weg. Vindt u dat te hard gezegd? Herken jij je daar niet in? Ja, ik doe toch dit en ik ga toch naar de kerk of ik zit toch thuis op de bank. Ik had ook in mijn bed kunnen blijven liggen om mee te luisteren, om mee te kijken. Dat doe ik toch allemaal maar. En als ik dat dan doe, dan sta ik toch ook niet helemaal onverschillig tegenover hem. En zo proberen we er wat van te maken. Is dat niet heel vaak die godsdienstige vernislaag die er ook lag over het leven van de Joodse leiders? En daar prikt het woord vanochtend doorheen. Door die vernislaag van godsdienst en wordt blootgelegd wat er leeft in een natuurlijk mensenhart. Dit. Hij moet weg. Voelt u dat het over u gaat? Het aangrijpende is de Heilige Geest. We hebben daarom gebeden. En dat is niet zomaar een gebed. Als de Heilige Geest deze woorden niet thuis bezorgt in ons hart, door de prediking van het woord, dan horen we het aan en gaan we gewoon door. Kunnen we misschien nog wel met onze mond beamen. Het is inderdaad ook wat met dat mensenhart. En intussen niet doorhebben dat het over ons gaat of we niet aan willen. De geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar het kan ook zijn dat u door het woord u aangesproken voelt. Dat je zegt, ja Heer, dit gaat over mij. Nee, misschien niet letterlijk hem geestelen en hem bespuwen. Maar als ik gewoon onbekeerd de kerk uitga, dan veeg ik mijn voeten aan zijn bloed af. Heer, dit gaat over mij. Ik ben daar misschien al langere tijd van overtuigd. Maar hoe ging het verder? Heel vaak is het zo dat als je deze woorden thuis bezorgd krijgt in het eigen hart, de schuldbrief thuis, dit ben ik, heren. Ik hoor ook bij die coalitie van heidenen en van joden die Jezus niet moeten hebben, omdat ze zelf het stuur van hun leven in handen willen houden, zelf de regie willen houden. En dan ga je proberen om dat anders te doen, om het stuur uit handen te geven. Maar dat werkt niet. Dat gaat niet. Ik mag u vanochtend wijzen op hem die dit zegt. Die de weg naar Jeruzalem is ingeslagen. Die de beker van het lijden uit de hand van zijn vader aanneemt. En hem leegdrinkt tot de bodem. Ik mag u wijzen op hem. En hij deed dat niet voor zichzelf. Hij deed dat als middelaar, als plaatsvervanger. Maar voor wie dan? Voor mensen die het verdiend hebben. Dat ze tot in eeuwigheid de lijdensbeker van de schuld van hun leven zullen moeten drinken en de bodem daarvan nooit kunnen bereiken. Voor zulken is hij gekomen. En als u dat niet voor waar wilt hebben, dat u dat verdiend hebt, dan laat u Jezus voorbij lopen als hij in het gewaad van zijn woord de kerk doorgaat. Wat maakt u dan een vergissing met eeuwigheidsgevolgen als u hem voorbij laat gaan? Dan zult u straks tot in eeuwigheid de beker van de gramschap van God, de toorn van God over uw verzondigde leven in handen krijgen. En tot in eeuwigheid de bodem daarvan niet bereiken. Tot in eeuwigheid. Dat eeuwige oordeel is voor hem die God en mens is samengeperst in zijn leven en in zijn lijden. Om plaatsvervangend het oordeel van zijn vader, de toorn van zijn vader, te dragen. Daarom reist hij naar Jeruzalem. Belijd dan uw zonde, uw schuld, je verzondigde leven. Leg het eerlijk voor hem neer. Ken het, Heere, die beker die had ik tot in de eeuwigheid moeten drinken. Dan hoor ik de machtige klanken van het evangelie. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan kijk ik in gedachten nog een keer naar dat intieme tafereel op de weg naar Jeruzalem. Jezus die voor zijn discipelen uitging. Zij volgen hem bevreesd. Hij wacht hen op en neemt ze tot zich en vertelt over zijn werk in Jeruzalem. Alles wat hem overkomen zal. Maar opnieuw, je kunt één letter veranderen. Alles wat hen overkomen zal. En we zitten meteen in het hart van de discipelen. Hoe zij hiernaar geluisterd hebben. Ze zijn zijn discipelen, zijn volgelingen. We zien het straks aan Petrus. Hoorde toch ook bij hem? Alles wat hen overkomen zal. Het kan zijn dat een van de kinderen vraagt, maar De Heer Jezus heeft toch ook gezegd dat hij zou opstaan op de derde dag? Dat het niet ophoudt met het lijden, dat er geen punt staat bij dat geeselen en bij dat bespuwd worden en dat, bij dat gedood worden? Hij heeft toch ook gezegd, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Dat is waar. Maar als we de vier evangeliën naast elkaar leggen, is dat toch wel een doorgaande lijn die we steeds in de evangeliën aantreffen. Dat Jezus het wel gezegd heeft, maar dat het bij hen niet geland is. In ieder geval niet dat laatste gedeelte, wat hij er elke keer bij gezegd heeft. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk, toch? Wees eens eerlijk. Om daar uw oordeel over klaar te hebben liggen. Hoe kan het toch? Elke keer heeft de Heer Jezus gezegd dat hij zou opstaan. Hebben ze het dan niet gehoord? Hebben ze dan niet geluisterd? Hij heeft het ze toch voorgehouden? Maar kent u uzelf dan niet? Een kind van God. Laat ik het maar recht toe recht aan zeggen. Als hij op zijn plaats is, komt niet boven de discipelen uit. Echt niet. Wat kan er veel vrees en wat kan er veel beven zijn in het hart van zijn kinderen. Heer, hoe moet het? En met de weg die u gaat. En ik had het zo anders gedacht. En het lijkt wel of u steeds verder uit zicht verdwijnt. En dan al die vragen die naar boven kunnen komen, die angst en die onzekerheid en die vrees, voelt u. Dan komt u toch niet meer boven deze discipelen uit. En dan heb ik het nog niet eens over al die keren dat de Heer in zijn woord heel duidelijk is. Over wet en over evangelie. Over zonde en over genade. Ja, en dan dat getop in het hart en al die vragen die op kunnen komen. Moet het dan ook niet tegen u of tegen jou gezegd worden? Maar hebt u het woord dan niet uitgeluisterd? Hij heeft toch nog meer gezegd? Voelt u, dan komen deze discipelen heel dichtbij. Dan staan we eigenlijk te midden van dat bange groepje. Vol vragen, vol onzekerheid. En het weer opnieuw moeten hebben van hem die wacht. En die de zijnen naar zich toetrekt. En het niet moe wordt om het ze opnieuw te zeggen. Opnieuw op het hart te binden. De weg die hij voor hen gaat. Weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Dat hij ze niet loslaat. Dat hij ze niet alleen laat. Dat hij niet zegt, ik heb het ze zoveel keren zo duidelijk gezegd. Nu loop ik door. Nu wacht ik niet meer op ze. Nu moeten ze maar zien dat ze weer bij me komen. Nee, dat leeft niet in zijn hart. Als de goede herder wacht hij ze weer op. Die zwakke, die kleine, die twijfelmoedige schapen van hem. Om ze weer naar zich toe te trekken. Hij is bij hen in hun angst en verdriet. En zo mag ik het ook zeggen in de verkondiging. Hij is bij u in uw angst en verdriet. Wat is dat een machtige troost in het leven met de Heer. Dat hij erbij is. Dat hij ervan af weet. Dat hij in de prediking weer op u, weer op jou wil wachten. Om zijn kinderen naar zich toe te trekken. En weer opnieuw te wijzen op wat hij gaat doen. Dat zijn toch de meest gezegende diensten. Niet als ik weer bevestigd word in wat ik geloof, of wat ik vind, of wat ik denk, of als ik weer over mijn bol geaaid word als de bekeerde man of vrouw. Dat voelt misschien wel even goed. Dat is niet meer dan strelen van het godsdienstige vlees. Dit zijn de meest gezegende diensten, toch? Als je zo'n klein, zwak, aangevochten schaap niet weer bij hem komt, maar onder de verkondiging van het woord mag ervaren: hij wachtte op mij. Hij trok me naar zich toe. En wees me op zijn weg, die hij voor mij wilde gaan. Zo laat Marcus ons zien. Niet alleen de weg naar Jeruzalem, maar ook het werk dat in Jeruzalem op hem wacht. En toch, een van de jongens of meisjes hier of thuis heeft dat misschien wel gedacht. Als nou de Heer Jezus dat allemaal weet, zo gedetailleerd, wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Hoe kan het dan dat hij gaat? Stel je eens voor dat jij zou weten. Als ik nu op de fiets stap en ik ga daarin, of ik stap bij mijn vader en moeder in de auto en we reizen daarin, en onderweg daar naartoe of op de plek van bestemming gaat iets heel ergs gebeuren. Dan zou je toch niet gaan? Hoe kan het dat de Heer Jezus dit doet? Dat hij dit zo hopend met ze bespreekt en zo gedetailleerd laat zien wat er gebeuren zal. Daarom, we moeten nog één spade dieper afsteken in de ondergrond van de tekst van de preek. Dus Marcus in de manier waarop hij dit beschrijft ook iets laat zien over de wil in het hart van Jezus om deze weg te gaan. Daar staan we bij stil in onze derde gedachte, zijn wil. En dan luisteren we nog een keer naar die lijdensaankondiging van de Heer Jezus. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Woorden waarin zijn goddelijke natuur oplicht. Zij zijn discipelen laat zien dat hij weet waar de reis naartoe gaat. En dat hij weet wat er daar in Jeruzalem gebeuren zal. Om het maar eens even in alledaagse woorden te zeggen. De Heer Jezus heeft de regie over zijn leven. Wij denken soms ook dat we de regie over ons leven hebben. Maar wij hebben dat helemaal niet. Hij wel. Als de Zoon van God weet hij waar het naartoe gaat. Hij heeft er de regie over. Hij weet niet alleen dat zijn uren gekomen is, maar ook wat die uren inhoudt. En wat er in die uren met hem gebeuren zal. Hij weet dat Joden en heidenen de handen ineen zullen slaan. Hij weet van de spot die op hem zal neerdalen. Hij weet hoe ze zijn rug zullen openslaan. Hij weet van het speeksel dat in zijn gezicht zal gespuugd worden. Hij weet van zijn bittere en smadelijke kruisdood. En jongens en meisjes, de Heer Jezus weet niet alleen hoe die Via Dolorosa, die lijdensweg eruit ziet. Maar hij wil die weg ook gaan. En daarom, als Marcus aan het eind van vers 32 zegt, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Ja, als je dat natuurlijk beluistert op de manier zoals wij dat nogal eens kunnen zeggen. Ja, het is me overkomen. Oftewel, ik had het graag anders gewild, ik had het graag anders gezien, maar het is nu eenmaal niet anders, het is me overkomen. Buiten mijn wil om. En dat is nou juist niet wat hier aan de hand is. Alsof het Heer Jezus overkomen is, alles wat hij hier zegt. Alsof hij op de verkeerde momenten, op de verkeerde plaatsen was. Nee. En ik denk dat de jongens en meisjes dat ook wel begrijpen. Hè? Als jij dat nou bijvoorbeeld thuis vertelt aan je vader en moeder. Ja, dit is me overkomen. Dan vertel je het altijd achteraf. Toch? Dit is me overkomen op weg naar school, of dit is me overkomen toen ik die en die sprak, of dit is me... Dat is altijd achteraf. En dat laat zien dat wij helemaal niet de regie hebben over ons leven. Maar de Heer Jezus zegt het hier vooraf. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet vooraf zeggen wat ons overkomen zal. En daarom schittert in dit zinnetje aan het eind van vers 32 ook zijn wil door. Zijn goddelijke wil om deze weg met alles wat erbij hoort ook daadwerkelijk te gaan. Net zoals die leidende knecht waar Jesaja over sprak, Jesaja 50. Hij stelde zijn gezicht als een keisteen. Daar zit ook iets van in, hè? Niet terugdeinzen, maar met een gezicht als een keisteen de weg ingaan. Naar de gezelslagen, naar het veracht worden, naar het bespuwd worden. Is dat niet om stil van te worden vanmorgen? Hij wil gegezeld worden. Hij wil bespuwd worden. Hij wil gedood worden. Aan het kruis houdt. En ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar hoe langer we hierover nadenken, hij wil dit. Hoe langer we daarover nadenken, hoe onbegrijpelijker het voor ons verstand wordt. Ja, ons verstand, zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten, ja, dat klinkt dan ook door. Hij wil deze weg gaan. Maar waarom dan? Ik noem twee dingen. Waarom wil hij deze weg gaan? Hij wil dat in de eerste plaats uit liefde tot zijn vader. We hebben het gezongen op Psalm 40, vers 4. Profetische woorden. Dat lag in het hart van de zoon. In de stilte van de eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Uit liefde voor zijn vader heeft hij zich aangeboden. Ik zal die weg gaan. Om genoeg te doen aan het geschonden recht van zijn vader. Om de toorn van zijn vader over de zonde te stillen. Om die golven van de toorn van zijn vader over zich heen te laten gaan. Hij wil dat uit liefde voor zijn vader. Want jongens en meisjes, God kan de zonde niet zomaar vergeven. Daar zullen we vanmiddag als de Heer het geeft ook bij stilstaan. Dat kan niet zomaar door de vingers zien. Dan houdt God op God te zijn. Zijn rechtvaardigheid, dat is niet een stukje van zijn God zijn. Dat hij dan even terzijde kan zetten om genadig te zijn. Zoals dat bij mensen het geval is. Die soms ook heel streng zijn, maar hun strengheid soms even terzijde stellen om te vergeven of om genade te bewijzen. Maar dat kan God niet en dat wil God niet. Dan houdt God op God te zijn. En daarom uit liefde voor zijn vader, om genoeg te doen aan dat geschonden recht van de vader, kapot gemaakt door onze zonden, ging hij deze weg. Wonderlijk, die goddelijke liefde. Want Jezus ging die weg uit liefde tot zijn vader. En zijn vader heeft hem in die weg zo onuitsprekelijk lief gehad als de zoon. Tot twee keer toe. Bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg. Dit is mijn zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Uit liefde voor zijn vader. Maar, dat is het tweede, hij ging deze weg ook uit liefde voor de zijnen. Zo bidt de Heer Jezus het ook in het hoge priesterlijke gebed. Ook dan is het vlak voor zijn lijden en sterven. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Dus, de zoon heeft van zijn vader een bepaald aantal mensen, ik noem het nu even zo en ik zal zo uitleggen wat ik bedoel, gekregen en voor hen gaat hij deze weg uit liefde voor hen. Zoals de hoge priester ook de namen van het volk op zijn hart droeg. Hij wil zich voor hen borg stellen. Hij wil zich voor hen opofferen. Voor degene die hij van zijn vader gekregen heeft. En daarom is hun zaligheid ook zo vast en zo zeker. Want voor hen gaat hij deze weg. Uit liefde voor hen. Voordat zij hem lief konden hebben. Sterker nog, toen ze nog zondaars waren, is hij uit liefde deze weg gegaan. Maar wie zijn dat dan? Die hij uit de hand van zijn vader gekregen heeft. Dat weten wij niet. Het boek van het leven is voor ons gesloten. Wij kunnen daar niet in doordringen. Wij mogen daar niet in doordringen. We mogen ons houden bij het geopenbaarde woord van God. Daarin wordt gezegd, bekeer u, geloof het evangelie. Ja, maar daar zit toch spanning op? Ja, dat is waar. Als we die spanning eraf halen, dan houden we niets over. Hij kwam voor de zijnen en tegelijkertijd mag ik hem, u, jou aanbieden. Kom tot hem als u vermoeid bent, als u belast bent en u zult in hem rust vinden. En dan kunt u niet zeggen als u blijft waar u bent, dat hij u niet op het oog had, maar dan hebt u hem voorbij laten gaan. En tegelijkertijd is het zo dat als u voor hem door de knieën gaat, dan is het niet ik koos voor hem, integendeel. Hij had mij al op het oog toen ik nog zondaar was. Uit liefde. Onbegrijpelijke liefde. Onbevattelijke liefde. Dat zullen de zijnen nooit, nooit tot in eeuwigheid niet klein krijgen. Hij wilde mijn borg zijn. Hij wilde voor mij naar het kruis gaan. Hij wilde voor mij bespuwd worden. Hij wilde voor mij veracht worden. Wat lopen ze vaak met een gebogen hoofd over de wereld. En dan komt hij nu naar ze toe. Onder de verkondiging van het woord. Ik deed het voor u. Ik wilde het voor jou. Ik denk nog één keer aan het eind van de preek. Aan die laatste schakel van de lijdensaankondiging van de Heer Jezus. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En in die woorden zit ook iets van dat waarom. Waarom wilde hij deze weg gaan? Uit liefde voor zijn vader. Uit liefde voor de zijne. Maar ook omdat hij dit al op het oog had. Hij mocht over het lijden heen kijken. Zoals de apostel dat schrijft in de Hebreeënbrief. Om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat zag hij liggen aan het eind van de reis. Voorbij Golgotha, voorbij het graf, de heerlijkheid, zijn vader, zijn terugkeer naar de hemel, met de prijs van zijn bloed. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij heeft het hier al gezien, de bruiloft van het lam. Hij ging die weg om zijn bruid vrij te kopen. Daarom die vastberaden tred. Hij mocht er overheen kijken. Dan denk ik nog één keer aan de bruid van Christus. Ja, ze volgt hem. Soms bevend, van een afstand, met van allerlei gedachten en aanvechtingen in het hart. Ze volgt hem op de weg van het lijden naar de heerlijkheid. Wat wordt er dan vaak op de omstandigheden gekeken? Ja, maar dit, ja, maar dat. Zus in mijn hart, zo in de tijd waarin we leven. En weet u wat hij nu begeert, de Heer Jezus Christus? Als die in de prediking halt houdt en u opwacht. Dat u als het ware in dit woord optillen. Boven de moeite, boven de zorgen uit. Om ook even, hier in zijn huis of thuis verbonden, over alles heen te mogen kijken. Het kruis en de moeite en de angst en de aanvechtingen. Dat is er allemaal, maar om daar even bovenuit getild te worden. Om de vreugde die u voorgesteld wordt. Zoals christen en hopende dat mochten ervaren. Toen ze op de smalle weg waren. John Bunyan vertelt erover in de Christenreis. Dat ze bij de lieflijke bergen komen. En dan worden christen en hopende meegenomen naar een hele hoge top. Dat is wat in de verkondiging ook gebeurt vanmorgen. Even meegenomen worden naar een hele hoge top. Om van daaruit heel ver te mogen kijken. Voorbij het lijden, voorbij de zorgen, voorbij die oude mens die me altijd in de weg zit. Over het graf heen, over de dood heen. Naar het eind van de reis. Pelgrims. Ja, maar wat hebben ze vaak weinig zicht op de plaats waar ze naartoe gaan. Daar wil hij in de verkondiging zijn vinger bij leggen. En dan moffelt hij het lijden niet weg. Integendeel. Maar dan wil hij ook het oog richten op de heerlijkheid die daarachter ligt. Op een hoge top meegenomen. Om heel ver te mogen zien. En als het oog van het geloof daar iets van ziet, dan gaat het zingen van binnen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Ja, dat wel. Kruis, zorgen, angst, vrees, ontzetting onder het heiligend kruis. Omdat het goed is voor mij. Om de blik gericht te houden naar de plaats waar de pelgrims naartoe reizen. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. En dat is toch weer het hart van die lijdensaankondiging. Zal mijn zwanenzang zijn. Amen. We gaan onze slotpsalm zingen, gemeente. Dat is psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, die weg achter hem, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6 als slotpsalm.